Ja, goeiedag. Welkom bij weer een Talkvisio podcast. Mijn naam is Melvin.
En ik ben Jasper.
Vandaag gaan we het over een ander onderwerp hebben, samen met Edwin de Rai. Die gaan we zo inbellen in de studio. Hij wil eigenlijk een oproep doen, ook aan de patiënten volgens mij. Dus ik ben benieuwd waar hij het over wil gaan hebben.
Ja, we moeten natuurlijk met z'n allen online gaan en daar moet de fysiotherapeut aan wennen. En daar hebben we vorige keer natuurlijk met Bart van Boegem goed over gesproken hoe je daar goed mee kan starten. En hij wil eigenlijk een oproep doen aan onze patiënten dat we die eigenlijk ook wel beter gaan opleiden hierin.
Ja, want door het coronavirus zijn de mensen natuurlijk geneigd minder snel contact op te nemen met de fysiotherapeut. En ja, Edwin heeft wat tips waarom het wel verstandig is om dit wel te gaan doen. Dus we gaan hem inbellen in de uitzending.
Wie hebben we nog meer in de uitzending, Melvin?
Ja, Daan Spanningsberg, de voorzitter van de werkgeversvereniging. Die heeft ons ook een mail gestuurd met de vraag van ja, we zijn altijd beschikbaar en bereikbaar. Dus daar gaan we ook op in. Dus ik denk het zeker wel belangrijk om ook over de praktijkhouders te hebben. Hè, wat betreft de coronacrisis. En ze hebben ook vandaag een overleg gehad met het crisisteam. Dus wie weet weten ze nu ook meer. En dan gaan we misschien zo meteen horen ook bij Daan.
Oh, hartstikke interessant.
En volgens mij heeft Edwin opgenomen. Goedenavond, Edwin.
Ja, goedenavond, Melvin.
Hoi. Ja, goeiedag. Deze ronde lukt het wel. Gaan we wat opnemen. We hebben in de voorbereiding elkaar ook gesproken. En je wilde eigenlijk ook een oproep gaan doen. Wat betreft wat de rol van de fysiotherapeut in deze fase kan zijn tijdens de coronavirus.
Ja, we zien natuurlijk een hoop onrust om ons heen, zeg maar maatschappelijk gezien. Zowel op het gebied van gezondheid als ons maatschappelijk functioneren. En wij maken daar natuurlijk als fysiotherapeut ook een onderdeel van uit. En, en die onrust die komt op ons af ook om het feit dat mensen niet meer direct op de praktijk fysiek één op één behandeld kunnen worden.
Ja, mensen schrikken daarvan.
Mensen schrikken ervan, collega's schrikken ervan, maar ook uiteraard de mensen die we dagelijks bijstaan in het ondersteunen van hun herstel, die schrikken daar ook van, heb ik gemerkt, dat klopt.
Ja. Je gaf ook bijvoorbeeld aan, je stuurde mij een afbeelding, dat stond ook in bijvoorbeeld, wij weten ook steeds meer over hoe ons pijnsysteem werkt, vanuit de rol van de fysiotherapeut. Is dat ook een stuk waarbij we ook ons kunnen verstevigen als positie van de fysiotherapeut, ook naar de patiënten toe?
Ja, waar ik eigenlijk een lans voor wil breken ook, want daar kom ik zo inhoudelijk dan even op terug. En je doet een aardige insteek inderdaad. Maar waar ik ook een lans voor wil breken is dat we attent moeten zijn op mensen in de samenleving die niet nu in eerste instantie het idee hebben dat fysiotherapie ook behulpzaam kan zijn op afstand. Dus zeg maar de hele online of telehealth, de e-health industrie die natuurlijk al een paar jaar in opkomst is. Dat is niet in eerste instantie waar mensen op dit moment aan denken. Dus we hebben denk ik een mooie taak om de klachten die mensen ervaren, waardoor ze hun functioneren ook in functioneren belemmerd zijn. Dat we daar op dit moment zeker nog een rol in kunnen spelen.
Ja, maar wat maakt ons onderscheidend als fysiotherapeut in deze omstandigheden in vergelijking met andere zorgprofessionals?
Nou, ik durf wel te stellen dat wij de specialisten in bewegen zijn. En dat het pijn tijdens het bewegen is een van de grootste belemmeringen, weten we al decennia lang, in het functioneren van mensen. Gewoon in het dagelijks leven en heeft invloed op kwaliteit van leven. Ja. En aangezien wij daar deskundig in zijn, kunnen wij ook zeker voor mensen daar het verschil in maken.
Oké. Okay.
Ook online dus inderdaad.
Ja, zeker ook online. Als je, misschien is het wel aardig om jou, Melvin, en ook de luisteraars eens even mee te nemen in een klein gedachte-experiment.
Ja, prima.
Ja, stel je eens voor, Melvin, dat je raakt geblesseerd.
Ja.
En die blessure die je ervaart is nieuw voor je.
Ja.
Die ken je niet, heb je nog nooit eerder meegemaakt. Kan je je zoiets voorstellen?
Jazeker.
Nou, en uiteraard ook aan de luisteraars. Stel je dat eens even voor. Probeer je in te beelden dat zoiets je overkomt. En je denkt daarover van, nou, ik heb wel raad en daad even nodig hierbij. Dan ga je bijvoorbeeld naar je huisarts of als het over het bewegen gaat naar de fysiotherapeut. Wat zou je dan willen weten van die fysiotherapeut? Wat zijn de vragen die hij jezelf stelt over het probleem wat je ervaart?
Dat is een goede vraag. Nou, bij mij zou in eerste instantie opkomen van, hoe lang gaat dit duren?
Illness beliefs,
jazeker. Ja, de vraagstelling of de klacht zelf, dat zou bij mij in eerste instantie opkomen. Ik weet niet hoe dat bij Jasper is.
Ja.
Ja, ik zou meteen aan Leventhal denken, inderdaad. Ja, Identity.
Nou, kijk, jullie zijn natuurlijk... jullie zijn wat dat betreft geen onbeschreven blad als fysiotherapeut. Jullie kennen daar zeg maar de evidentie voor, of de kennis, daar heb je al over. Maar het feit dat ieder mens die een belemmering tegenkomt op het gebied van gezondheid en zeker bij bewegen, is het heel normaal dat hij gaat denken van, hé, wat heb ik? Hoe lang gaat dat duren? Wat is er aan te doen? Kan ik er zelf iets aan doen? Wat is de oorzaak? Wat zijn de gevolgen? Dit zijn hele normale vragen die mensen hebben. En we kunnen ook via bijvoorbeeld videobellen, kunnen we natuurlijk uitstekend mensen informeren en adviseren. Dat is ook niet voor niets gewoon een interventie die wij doen. Dus wat dat betreft zit je al direct aan het begin als mensen een probleem hebben. Is het juist verstandig dat ze toch de fysiotherapeut benaderen om antwoorden te krijgen op dit soort vragen?
Ja, ja, ja. Zou dat ook juist, het is natuurlijk een hele gekke tijd, hè, waar we nu in zitten. Zou dat ook juist nog meer die educatie belangrijker kunnen zijn?
Nou, wat je natuurlijk ziet in deze tijd waar onzekerheid en twijfel en zorgen een belangrijke rol spelen. Nogmaals, buiten het gebied van even ons bewegend functioneren gedeelte. Is het natuurlijk ook zo, als jij thuis bent en je hebt het werk verdeeld omdat je partner ook werkt. Van jij pakt de kinderen 's morgens en 's middags doet je partner de kinderen. En je krijgt ineens acuut rugpijn. Ja. Dan belemmert jou dat in je functioneren. En op het moment dat die de zorg er dan ook nog eens een keertje bovenop komt. Dus boven die andere zorgen die je al hebt, ja, dan kan je dat cumulatief zien. En ik denk dat juist daar de fysiotherapeut een bijna zalvende rol in kan spelen. Om, zeker in het geval van acute lage rugpijn, waarbij we weten dat het met name gaat in eerste instantie om geruststellen. Ja, dat kunnen wij natuurlijk bij uitstek doen. Doe wel je gewoon je normale screening op de rode en de gele vlaggen en op pluis en niet pluis, zoals je het normaal ook gewend bent om te doen bij je methodisch handelen. Maar dat kan je uitstekend ook thuis of online doen.
Ja, en dan heb je het met name dus over de patiënt die zich eigenlijk nieuw aanmeldt. Hè? Want de patiënt die eigenlijk al een tijd onder behandeling hebben gehad, een paar behandelingen hebben ervaren, die staat er misschien weer anders in. Die zou misschien weer kunnen denken van ja, maar ik ben het andere gewend geweest en nu ga je me dit aanbieden.
Ja, je bedoelt Jasper dat juist de differentiatie tussen nieuwe patiënt en...
Ja, dat de nieuwe patiënt er nu eerder voor open staat. Dat als iemand nu acuut lage rugpijn gaat ervaren, die heeft echt die vraag die op dat moment beantwoord moet worden. En die ander die is eigenlijk al een soort van gewend geraakt aan dat de fysiotherapie plaatsvindt in de behandelruimte samen met de therapeut. Dat de therapeut ook andere verrichtingen toepast en... Ja, misschien het videobellen op dit moment niet waardevol vinden. En de nieuwe patiënt met lage rugpijn, die denkt van ja, dit is het best beschikbare dat die zich eerder naar schikt.
Een interessant uitgangspunt. Ik ga er eigenlijk vanuit dat ook als je je patiënt gewoon op de praktijk ziet met acute lage rugpijn. En het zou een eerste episode zijn van lage rugpijn. En het is iemand van rond de 25, 26 jaar. En er zijn verder geen bijzondere omstandigheden. Dan ga ik er ook vanuit dat je gewoon je adviserende en informerende rol hebt. En dat mensen daar dus eigenlijk al aan gewoon zijn. Ja. Als je het hebt over een andere groep van patiënten met langdurige lage rugpijn. Waar mogelijkerwijs allerlei gele vlaggen omheen spelen. Waar ook een comorbiditeit misschien een rol speelt. Waar chronisch pijn een rol speelt. Nou, ook dan is het natuurlijk de vraag in hoeverre heb jij in de praktijk, heb jij gewerkt aan een stukje zelfredzaamheid en zelfmanagement van die patiënt. Ja. Ja. Omdat dat stukje kan je uiteraard wel via videobellen ondersteunen. Dat gaat uitstekend. Ik heb bijvoorbeeld vanmorgen, was een mooi voorbeeld, iemand die heeft een set van oefeningen vorige week van mij gekregen via ons online oefenprogramma. En ze rapporteerde daarbij, ze kwam voor rugklachten. Ja. En ze rapporteerde daarbij van ja, sinds ik die nieuwe oefening doe, heb ik wat extra last van mijn nek. Ik snap eigenlijk niet zo goed hoe dat kan. Dus ik vroeg aan haar, laat eens zien hoe je die uitvoert. Dus zij met de cameraatje dat even goed neergezet. Ik kon die oefening zien. Ja, en daarbij zag je in de uitvoering dat ze heel erg aan het flexeren was in de nek. En heel veel kracht vanuit de hoofd wilde zetten bij die oefening. Ja, toen hebben we dat even gecorrigeerd en hebben we dat aangepast. Maar dat kan natuurlijk prima ook via een online, zoals met videobellen. Daar hoef je niet speciaal alleen maar... in de dag of mensen face-to-face te zien.
Dus het online beeld kan ook wel waardevol zijn in dat opzicht.
Absoluut. En mensen zijn zelf verrast hoe dat werkt. En het is ook heel erg leuk om dat met elkaar te onderzoeken. Van wat werkt nou goed, wat werkt minder goed. Want ja, het is voor mij ook een beetje koud watervrees geweest. Ineens van ik had er nog niet heel veel ervaring mee. Een beetje. Ja. Maar ja, je leert gaandeweg. Het is ook een leerkurve voor jezelf.
De patiënt ziet natuurlijk ook jou, Edwin. Dus herkennen ze dat dan? De eerste ronde, zeg maar.
Of heb wat je al, bedoel je daar precies mee?
Het is natuurlijk ook voor jou. Ik kan me voorstellen dat je als therapeut het natuurlijk ook een nieuwe situatie is.
Ja.
Of heb je hier al ervaring mee met het online stuk?
Ja, ik had wat ervaring, omdat ik door mijn specialisatie als ethic pijnfysiotherapeut zie ik toch wel wat mensen ook wat verder weg dan direct vanuit mijn omgeving.
Ja.
En ben ik wel gewend om mensen ook te begeleiden op afstand. Maar dat was zeg maar incidenteel en nu is het structureel.
Ja.
En dat is toch wel een heel andere manier van werken, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Wat ook leuk is om te vermelden, als je daar, ik ben daar zelf niet heel erg zo van, nou dat doe ik dan maar even. Maar deel dat ook met je patiënt gewoon. Zorg er ook voor dat er een sfeer ontstaat van wederzijds vermogen om te leren naar elkaar. En je hoeft dat helemaal niet perfect te doen of je mag wel eens iets.
Dus in dat opzicht kun je ook transparant zijn als therapeut naar de patiënt.
Absoluut.
Het is dit,
alleen maar prettig.
Dat je informeert van, joh, dit is voor mij ook nieuw vanwege de omstandigheden. We gaan er samen wat van maken. We gaan naar een hoger doel gaan we dit stuk ook brengen. Dat ook je vragen beantwoord worden. Hoe je ook je coping, hoe je mee omgaat met de klacht.
Ja. En vraag na het videoconsult ook eens aan mensen van, goh, hoe is dit nou bevallen? En zou je mij nog tips kunnen geven wat ik beter zou kunnen doen?
Ja.
Heb gewoon een gesprek met elkaar waar je van leert van elkaar. Dat is denk ik een belangrijk uitgangspunt.
Nou, dat is een hele goede inderdaad van je. En dan heb je het eigenlijk ook inderdaad over de waarde van videobellen en de volwaardigheid eigenlijk van zo'n consult. En eigenlijk zoals je het nu aangeeft, is je mening volgens mij dat prima net zo waardevol kan zijn als een behandeling in de praktijk?
Nou, het gaat het niet vervangen, laat ik even wel zijn. Dat is zeker niet iets, maar in deze tijd waarin we moeten terugvallen op wat wel kan, is het wel een alternatief voor alles wat niet kan.
Ja, want wat zijn bijvoorbeeld bepaalde valkuilen of punten waarvan je zegt van, nou, dat kan nu niet met videobellen, wat mis je nu echt?
Ja, dat zou je een mooi voorbeeld geven. Je raakte het iets aan over bijvoorbeeld bij een educatie of dat soort zaken. Dat lijkt dan iets waarvan je zegt, ja, dat is met name een strategie waarbij je veel uit gaat leggen. Waarbij je veel vraagt van de cognitie van de patiënt. Bij een educatie kan uitstekend in de oefenzaal, waarbij je mensen via bijvoorbeeld graded exposure laat ervaren welke beschermingssystemen er automatisch opgetuigd worden bij het uitvoeren van bepaalde taken, van oefeningen. Nou, dat kan natuurlijk nu veel minder. Je hebt veel minder direct dat contact met die patiënt. En je hebt veel minder direct ook het vermogen om mensen te laten voelen wat ze doen met hun lichaam. Bijvoorbeeld het bracen van hun abdominale wand. Wat ze heel vaak doen bij het beschermen voor bijvoorbeeld tijdens bukken bij lage rugpijn. Ja, dat kan je heel goed met je handen laten voelen waar ze die spanning opbouwen. En ook met je handen sturen om die ontspanning erin te brengen. Ja, dat stukje mis je gewoon. Hè. Dus het is absoluut geen vervanging van fysiotherapie. Maar nogmaals, we kunnen nu doen met wat er kan. En anders, ja, we kunnen niet meer handelen naar wat niet meer kan. Daar kunnen we niks mee. Dus het is een alternatief. En ik denk dat er ruimte in zit voor ons om te leren, maar ook voor patiënten, wat is mogelijk daarin? Wat kunnen we bereiken met elkaar?
Dus in principe het stukje screenen van de klacht, het in kaart brengen van de klacht, hoe de patiënt ermee omgaat. Hè? Bijvoorbeeld ook wat Leventhal, wat Jasper net aanhaalde. Maar ook het stukje inderdaad van als het niet goed gaat of als de klachten zijn tijdens het oefenen, hè, dat je ook het beeld daarbij gebruikt, hoe die patiënt dat doet. Dat is een beetje de samenvatting ook voor dat stuk. Of zijn er nog meer punten die ook wel waardevol kunnen zijn?
Ja, wat ook waardevol kan zijn. Bijvoorbeeld, je komt ook een beetje bij de mensen binnen. In de huiskamer of waar ze dan ook zitten. En er was een cliënt vorige week waarbij ik haar man op de achtergrond even voorbij zag schuiven. En die heb ik eigenlijk bij de behandeling betrokken. En we hebben gezamenlijk met z'n drieën oefeningen gedaan. Dus je kan ook een beetje sociale ondersteuning en social support daarin kan je een beetje gaan zoeken en kijken of je op een leuke manier de juiste een positieve wending aan kan geven. Of iemand anders die had wat oefenapparaten waarvan ik zelf niet wist dat hij ze had. Maar daar kwamen we op van, ja, maar wat heb je nou staan? Ja, ik heb een kamertje met wat spulletjes. Nou, laten we eens naar het kamertje lopen. En daar hebben we een oefenprogrammaatje gemaakt. Ah, ja. Specifiek de onderdelen die in die kamer aanwezig waren.
Ja, dus ook het beeld gebruiken van de ruimte zelf, van waar de patiënt woont.
Contextafhankelijk.
Ja, slim. Ja, heel erg afhankelijk. Leuk invalshoek.
als je het over biopsychosociaal handelen hebt, dan is dit een stukje sociaal die je erbij trekt bij, bij jouw behandelplan.
Dus eigenlijk sociale aspecten inderdaad ook betrekken. En dat is natuurlijk wel weer lastiger in de behandelkamer.
Ja, ik had vorige week had ik een intake met een meneer en dat ging hartstikke prima. En die stak halverwege de anamnese gewoon een sigaret even op. Tijdens videobellen. Dus die voelde zich ook helemaal op zijn gemak. Die dacht ook van ideaal, dit had bij jou niet gekund in de behandelkamer.
Dat was de COPDR.
Dus dat kan ook nog. Dus je komt van alles tegen inderdaad met videobellen.
Je leert de katten kennen die ineens door het beeld komt wandelen en zo. Dat, inderdaad.
Dat heeft ook weer zijn charme. Ja.
En wat ik je toch ook nog zou willen vragen inderdaad, in dat opzicht, want je doet eigenlijk ook een oproep inderdaad, dat wij als fysiotherapie en fysiotherapeuten de waarde van het videobellen ook kenbaar maken. En
ook dat de fysiotherapeut een belangrijke rol heeft.
Ja, en hoe gaan we dat hoe gaan we dat beroepsgroep breed nu aanpakken? Want heel veel collega's stoeien er nu individueel mee. Ze hebben nu wel de techniek onder handen van dat ze zo'n consult kunnen starten. Maar de overtuiging bij de patiënt, die is er volgens mij landelijk gezien nog niet. Hoe kunnen we daarmee omgaan?
Ik denk dat we de mensen, dus niet de collega's, maar de patiënten moeten voorlichten dat dit een middel is waar wij ons van kunnen bedienen. En dat daar koudwatervrees is, dat is logisch. Dat is er aan onze kant, dat is ook aan de kant van de patiënten. Maar je zal ze direct moeten zien te informeren via je lokale media, via de lokale kranten, via
Talkinvisio.
Het nabellen van... Sorry?
Via Talkinvisio, natuurlijk.
Ja. Via de... Ik had nog even wat aanvulling.
Ga verder.
Via patiënten die je bijvoorbeeld een maand geleden is gestopt hebt. En bel ze eens even na. Vraag eens even hoe het is.
Ja. Ja.
En stel anders eens even een proef video bellen voor met mensen. Maar volgens mij het KNGF is heel hard bezig om vanuit die hoek natuurlijk de collega's te ondersteunen. Te kijken wat kunnen we nou als beroepsgroep beter doen om dit te communiceren.
Ja, want wat zou het KNGF bijvoorbeeld kunnen in deze situatie?
Nou ja, die zullen ongetwijfeld ook kanalen hebben om de maatschappij en de mensen in de meest brede zin te informeren door middel van misschien wat advertentietijd daar aan te besteden of middelen daarvoor te ontwikkelen.
Ja, ja.
Nou, dat is een goed advies, zeker als het erom gaat dat de behandelingen waarschijnlijk nog verder worden uitgesteld nu. Hè? En dat er zelfs voorspellingen zijn dat het misschien een jaar kan duren. Dus dat is zeker geen investering die alleen maar... voor enkele weken nodig is, maar ook misschien wel zelfs maanden rendabel kan zijn.
Ja. Je stuurde ons ook...
Maar wat te denken van de zorgverzekeraar daarbij, hè?
Ja.
Ik bedoel, mensen kopen een verzekering, hè? Is dat in Nederland geregeld. Mm-hmm. Dan mag je ook van degene bij wie je verzekerd bent verwachten dat die hun best doen om de zorg die dan nodig is ook op een goede manier geleverd kan worden. Dus ook de zorgverzekeraar zou een rol kunnen spelen in het kenbaar maken van deze diensten die we als fysiotherapie kunnen aanbieden.
En zie je dat al gebeuren?
Dat weet ik niet, maar je vroeg met mij wat zouden we kunnen doen of waar zou je naar kunnen kijken, dan zou je daar naar kunnen kijken.
Dus eigenlijk ook een oproep naar Zorgverzekeraars Nederland om daar ook actief in bij te dragen.
Ja. Ja, en volgens mij gebeurt het voor een deel om ze te faciliteren dat we dat als verrichting kunnen declareren. Hè? Dus er worden natuurlijk wel dingen gedaan, maar je zou het ook in proactieve zin kunnen promoten.
Ja, we zitten nu in de afrondende fase van de podcast, Edwin. Zou je nog een laatste message, een laatste boodschap mee willen geven aan de luisteraars?
Wil ik wel meegeven. Is het onwennig? Ja. Ben je er gelijk op je gemak bij? Nee. Kan je het leren? Ja. Wat moet je daarvoor doen? Vraag bijvoorbeeld eens bij collega's waarvan je denkt, die hebben het wat vaker gedaan. Daar kan ik eens wat tips en trucs misschien van krijgen. Maar vraag het gewoon ook aan je patiënt. Als je na zo'n videobellen het afgerond hebt, dat je denkt van nou mag ik nog even iets vragen. En zorg vooral zelf dat je even tot rust komt voordat je daarmee gaat beginnen. Ga lekker rustig achterover zitten. Kruip niet met je hoofd in de camera. Wees rustig, haal adem, laat de patiënt altijd uitpraten. Niet er doorheen gaan zitten kletsen, want dat werkt niet met videobellen. Kijk iemand ook recht in de lens aan, doe het rustig en dan zal je merken dat je misschien meer voor elkaar krijgt dan je vooraf zou denken.
Dat is mooi omschreven. We willen je bedanken, Edwin, voor de bijdrage van deze podcast. Van dit gedeelte. Interessant.
Graag gedaan.
Leuke invalshoeken.
Ja, dankjewel. En nou, graag succes gedaan, ook.
Ja. Ja, is goed.
En jullie bedankt voor de inzet. Want het is belangrijk dat zo'n medium als jullie nu hebben, dat we daarmee belangrijke dingen voor het voetlicht krijgen. Dus dank daarvoor.
Dat is mooi, Edwin. Hey, fijne avond.
Oké, hetzelfde.
Bye. Hoi, hoi. Ja, dat was Edwin Draai. Edwin Draai, pijnspecialist. Ja, die gaan we waarschijnlijk ook zien 22 juni bij de Talk Visio Learning About, Jasper.
Ja, een nocebo placebo gaan we het dan over hebben, toch?
Ja, samen met professor André Evers, gezondheidspsycholoog. We gaan nu de volgende zo meteen bellen. Wie is dat?
Ja, dat is Daan Spanjersberg, hè, die voorzitter van de werkgeversvereniging. En de positie van de praktijk die staat natuurlijk zeer onder druk op dit moment. Een goede avond, Daan.
Daar is Daan Spanjersberg.
Welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel.
Ja, we hadden contact van tevoren, Daan. Hè? En ja, we hebben natuurlijk, we zijn op de hoogte gebracht. Hè? Inderdaad, wel interessant om ook vanuit de werkgeversverenigingen deze gekke tijd waar we nu in zitten als beroepsgroep, om het ook in kaart te brengen. Zeker ook belangrijk, ook onder andere voor de praktijkhouders, wat er nu allemaal gebeurt. Dus ja, waar zou je mee willen starten, Daan?
Nou ja, ik denk dat we moeten starten met het feit dat we als praktijken op dit moment gewoon in ernstige zorgen zitten.
Ja.
Er is met name onduidelijkheid. En ik denk dat het niet zo belangrijk is op dit moment voor praktijkhouders, werkgevers. En dan vanuit de werkgever ook weer richting de werknemer, om duidelijkheid te krijgen van waar staan we nu en wat gaat er nu gebeuren.
Ja, ja, nee, zeker.
En waar staan we nu op dit moment als we het hebben over de werkgeversvereniging?
Nou ja, het is zo dat er is dus vanuit de Zorgverzekeraars Nederland vorige week een brief gekomen waarin zij hebben aangegeven de fysiotherapie, maar eigenlijk ook meerdere branches in de zorg, te willen ondersteunen daar waar die in financiële problemen komen.
Ja.
Dus het is nu echt tijd en de taak van Zorgverzekeraars Nederland om helder te maken wat dat dan ook daadwerkelijk betekent. En er gaan nu een aantal dingen in de ronde. Er wordt gesproken over liquiditeitsondersteuning. Er wordt gesproken over continuïteitsbijdragen. En daar wordt met name naar gekeken van wat was de omzet van fysiotherapiepraktijken in januari en februari.
Ja, dat wordt gedaan vanuit de declaratie, toch?
Zeker uit dat doorzetten. Sorry?
Dat wordt gedaan vanuit de declaratieoverzicht, toch?
Van wat dat praktijk aan. Ja, vanuit het declaratieoverzicht. Ja. En dan wordt er op dit moment, maar dat is nog speculatie, maar daar zijn ze nog niet helder in geweest.
Ja.
Wordt er gesproken dat er eventueel 80% van die declaraties gecontinueerd zou worden in de periode 1 maart tot 1 juni.
Is er vanuit de WVF ook bekend wanneer er een besluit daarin wordt genomen?
Wij verwachten aanstaande woensdag een bericht van Zorgverzekeraars Nederland, waar ze in de eerste sluier zullen optillen. Daarin zal waarschijnlijk nog niet helemaal helder worden hoe de regeling eruit ziet. Dat verwachten we wel eind van deze week.
Okay. En dan lees ik bijvoorbeeld vanmiddag dat de huisarts per patiënt die in zijn praktijk heeft €10 extra mag declareren op dit moment. Hoe kan het dan dat zij het dan wel zo snel hebben geregeld en duidelijk?
Ja, geen idee. Ik weet dat het KNGF en ook Keurmerk en alle andere partijen, ook wij, er alles aan doen om die helderheid te krijgen. Daar begon ik mee. Duidelijkheid is op dit moment ongelooflijk belangrijk.
Ja.
En ik verwacht eigenlijk deze week wel duidelijkheid. Want pas dan kunnen ook werkgevers, stichtingen en werknemers ook duidelijkheid geven.
Je gaf in de voorbereidingen ook aan, hè, bij het overleg die we hadden telefonisch, dat er ook een gesprek overleg is geweest met het crisisteam.
Ja, wij zitten als WVF, participeren wij in het crisisteam. Dus ook vanmiddag is daar weer overleg geweest. En vanuit het crisisteam wordt eigenlijk iedere keer gezegd om er moet druk gezet worden op Zorgverzekeraars Nederland om helderheid te geven. Dat wordt ook gedaan. Met die verstande dat wij niet zulke grote pressiemiddelen hebben vanuit de fysiotherapie. Hè. Dus wat dat betreft is het voor ons ten opzichte van denk ik de huisartsen iets meer afwachten.
Ja, stoppen met behandelen is nu geen optie meer.
Nee, stoppen met behandelen. Het is zelfs nog veel gekker. Daar maak ik me nog veel grotere zorgen over. Op dit moment krijgen wij berichten dat sommige praktijken weer voornemend zijn om hun praktijk verder open te stellen. Tegen de richtlijnen van RIVM en het ministerie in. Omdat ze gewoon in financiële problemen komen en eigenlijk geen andere uitweg meer zien dan, nou, we gaan maar wat groter weer open.
Zijn dat,
en dat is wat wij niet dat adviseren.
Zijn dat grote groepen, Dani, dat, of zijn dat de eerste signalen die jullie nu oppikken?
Vooralsnog zijn het de eerste signalen. Maar ik kan me voorstellen als de portemonnee steeds leger wordt en de nood steeds groter, dat mogelijk meer zou worden.
Ja, want er is natuurlijk ook, op social media was ook die discussie over die 4000 euro, hè, die ondersteuning vanuit de overheid. Hè, dat er waren ook wat screenshots gedaan door praktijkhouders. Hè, dat inderdaad een afwijzing was voor de praktijken, hè, als qua code.
Maar daar is Zorgverzekeraars Nederland heel duidelijk in.
Ja.
Als je als praktijk gebruik wil maken van de regeling zoals die door de verzekeraar wordt aangeboden,
dan is die regeling
dan bevalt daarmee de steun vanuit de overheid.
Ja, dat is een heldere afspraak.
En eigenlijk zitten we dus op dit moment dus dat we blijkbaar niet voor die algemene regelingen per se in aanmerking komen. En dus de aangewezen, of niet, hè? En ja, alleen dan voor de ZZP inderdaad, hè? Dat gedeelte. Maar dan zijn we dus volledig afhankelijk eigenlijk op dit moment van de zorgverzekeraar. Waarbij ik me kan voorstellen dat collega's zoiets hebben van, ja, dat vind ik geen hele fijne positie op dit moment. Dat ze liever die keuze wel hadden gehad.
Ja, die keuze hebben ze niet. Er is afgesproken om met Zorgverzekeraars Nederland en de zorgverzekeraars op zich kijken van wat de mogelijkheden zijn. Zij hebben ook aangegeven dat ze zorgen dat de branche niet in financiële problemen komt. Hè. Dus daar waar nood is, gaan ze het oplossen, zeggen ze. Dus daar moeten we van uitgaan. In eerste instantie doen ze dat voor de gecontracteerde zorg. Ze hebben wel aangegeven, ook voor die partijen die geen contract hebben met zorgverzekeraars en in de problemen komen. En er niet uitkomen met de overheid, dat ze ook daarvoor openstaan om te ondersteunen.
Ja, dus voor alle partijen eigenlijk, hè? Zorgbreed. Ja.
En hoeveel leden van de werkgeversvereniging zijn deels of volledig niet gecontracteerd?
Dat durf ik je niet te vertellen. Dat weet ik gewoon niet. We gaan deze week een enquête, die wordt morgen uitgezet onder al onze leden, om te kijken van ja, waar staan we nu? Wat speelt er nu in de praktijk? Wat is de stand van zaken? Hoe sta je erin? Noem maar op. We proberen nu te inventariseren hoe groot de nood is.
Ja, want bijvoorbeeld directeur van Visio Holland, Boris van der Vorst, gaf op Radio 1 ook aan. En die brak de lans ook inderdaad, zowel voor de gecontracteerde fysiotherapeut als ook voor de ongecontracteerde fysiotherapeut. Wat vind jij daarvan dat ook de ongecontracteerde fysiotherapeut hierin wordt meegenomen?
Ja. Ik vind dat prima, want ik denk dat we nu gewoon moeten zorgen dat Fysiotherapie Nederland blijft staan. We zijn als Fysiotherapie Nederland nu gewoon staan onder enorme druk. Dus dat vind ik belangrijk. In eerste instantie had ik ook zoiets van, ja, zij hebben er zelf voor gekozen om geen contract te tekenen. Maar ja, dat speelt op dit moment even niet meer. Het gaat nu gewoon om van, gaan we Fysiotherapie in Nederland redden?
Ja. En wat bedoel je met dan inderdaad met van, hè, dus ze hebben er zelf voor gekozen, niet in deze situatie van de pandemie bedoel je daarmee te zeggen?
Nee. Dan bedoel ik dat ze ervoor gekozen hebben om op een andere manier met de zorgverzekeraars om te gaan als mensen die niet teruggetekend hebben.
Oké, maar daarmee moeten de ongecontracteerde fysiotherapeut ook zeker worden meegenomen om gewoon de hele beroepsgroep overeind te houden.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat nu nummer 1 is. En daar, ik merk gewoon dat alle partijen, ook het KGF, maar ook Keurwerk en alle anderen, daar gewoon op die manier ook in staan.
Inderdaad,
en ook de werkgeversvereniging.
Ook de werkgeversvereniging. En ook de werknemersvereniging staat op die manier. Ja. Want daar hebben wij nog steeds gesprekken mee. Hè? In het kader van de CAO gaat dat gewoon door.
Ja.
Dus ja.
Je ziet ook op social media ook wat dingen gaan, zoals bijvoorbeeld het aanmelden van signaal ontbrekende SBI-codes bij de RVO.nl, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Sommige praktijkhouders dringen er, die zetten er ook een, of een fysiotherapeut zet er ook een bericht op van, meld je daarin aan. Hebben jullie daar nog een advies in, vanuit de WVF gezien?
Ja, ons advies is nu echt, volg het KNGF.
Ja.
Hou die berichtgeving goed in de gaten. Dat is een berichtgeving vanuit het hele crisisteam. Ja, dus daar zitten alle partijen in. Die zitten er op dit moment echt bovenop. En ik denk dat het verstandig is om nu even een pas op de plaats te maken. En ja, nog een paar dagen geduld hebben, zodat we echt duidelijkheid hebben over wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren.
Ja.
En van welk scenario ga je zelf uit, Daan?
Sorry?
Van welk scenario ga je zelf uit? Waar de zorgverzekeraars mee gaan komen?
Nou ja, ik vind het meest realistische beeld wat ik heb, is inderdaad een 80% van de omzet gedraaid in januari, februari.
Ja.
Dan kom je natuurlijk als praktijk nog altijd kort als je zegt van ja, ik ga mijn werknemers dan uitbetalen zoals ik ze uitbetaald heb in januari en februari. En ik heb dezelfde kosten nog. Maar ondertussen worden er natuurlijk ook afspraken gemaakt met de Belastingdienst, hè, over uitstel van loonbelasting. Er worden afspraken gemaakt over uitstel van huur. Er worden afspraken gemaakt met banken over kredietvoorzieningen. En we proberen eigenlijk daar ook iedere keer weer opnieuw helderheid in te geven met onze partner BDO. Hè, dit is de adviseur van de WVF, van de werkgeversvereniging.
Ja, ja.
Gaan we ook zo snel als duidelijk is wat er allemaal speelt, gaan we ook informatie geven middels webinars. Over kredietvoorzieningen, over arbeidsrecht, over fiscale mogelijkheden, okay. Over noodfondsen, et cetera.
Dat is wel interessant. Wanneer verwacht je daarin, Daan, dat jullie dat gaan opstarten? Wat kunnen de luisteraars verwachten?
Ik verwacht dat eind deze week. We willen daar
overmorgen
eerste bericht op doen. Ja, dat moet echt heel snel gebeuren.
Ja, ja. Ja. En dat wordt dan gepubliceerd vanuit de nieuwsbrief of via de website? Waar kunnen mensen dat vinden?
Ja, beide. Wij zullen steeds weer nieuwsbrieven uitdoen. Als WVF, wij zullen ook op de website alles plaatsen. En we hebben afgesproken met het KNGF dat we zoveel mogelijk met één mond spreken. Hè. Hoe meer verschillende berichtgeving, hoe onduidelijker het wordt. Dus we hebben gezegd, het kanaal is het KNGF. En dat volgen wij ook.
Ja.
En daar waar wij onze informatie hebben, of eigen informatie via BDO of whatever, dan zullen we dat ook helder maken aan onze leden.
Duidelijk. Je gaf natuurlijk net ook aan, hè, die uitstel van loonbelasting en dat soort zaken. Als praktijk heb je natuurlijk nog meer kosten, zoals de huur bijvoorbeeld van pand of de hypotheek. Ja. Hebben jullie daar nog adviezen in? Gewoon de kosten breed, zeg maar, op verschillende vlakken?
Nou ja, het advies is natuurlijk, ga met iedereen in gesprek. Ga met een bank in gesprek. Ga met je verhuurder in gesprek. Meer als dat kun je niet doen. Ook zij zitten natuurlijk in een crisis.
Zie je daar ook precies?
Zie je daar ook,
ja, zeker. Zie je daar ook signalen vanuit de praktijkhouders die je gesproken hebt, in je eigen netwerk? Dat zijn daar ook mogelijkheden in? Zie je dat al gebeuren?
Ja, ik heb inderdaad gezien dat sommige partijen die met grote verhuurders gesproken hebben, dat daar wat uitstel mogelijk is of wat compensatie mogelijk is. Dus ja, we moeten met elkaar proberen in deze tijd overeind te houden.
Oké, okay, duidelijk. Jasper, heb jij nog vragen aan Daan?
Wat ik eigenlijk nog een beetje miste tot nu toe, hè, als je het hebt over wat het crisisteam tot nu toe kan betekenen, hè, qua statement. Ik denk dat het op een gegeven moment wel heel duidelijk is geweest en wat je nu ook aangeeft van ja, hè, collega's gaan vooral niet behandelen, hè, ook niet als het ook niet vanuit een financiële overweging. Maar wat ik ook nog wel teruglees, is toch wel over het variabele salaris. Nou, daar hebben we elkaar natuurlijk wel enkele keren al over gesproken. En dan lees ik op dit moment ook wel weer dat sommige collega's dan zetten, ja, mensen die nu een variabel salaris hebben, ja, die hebben dan nu even pech, want die krijgen nu nul inkomen. Wat ik daar nu op dit moment een beetje mis, is een breed statement dan, nou, vanuit de monden van het KNGF of vanuit het crisisteam, dat daar ook wat helderheid is voor alle collega's in de beroepsgroep.
Ja, ik begrijp die zorg. Ik deel die ook zelfs. Ja, meer dan dat. Omdat ik dat ook wel hoor, links en rechts van me. Aan de andere kant hoor ik ook zeggen dat we niemand laten vallen. Dus ook deze collega's. We moeten alleen nu even kijken waar de compensatieregeling vanuit de zorgverzekeraar echt op neerkomt. Dan kunnen we ook helderheid geven aan onze werknemers. Ook die mensen die op beste dagen waren.
Ja. Dus jullie verwachten, hè, deze week dat de Zorgverzekering Nederland inderdaad met een statement komt. En er wordt ook een procedure opgestart met webinars. Ook met adviezen naar de praktijken toe. Vanuit de WVF.
Op dit moment is communiceren natuurlijk erg belangrijk. Dat verwachten wij ook van de beroepsgroep, hè, van het KGF. Wachten ze dat ze maximaal communiceren. En daar waar wij kunnen toevoegen, iets extra's kunnen doen, zullen we dat ook zeker blijven doen als werkgeversvereniging.
Ja, en tegelijkertijd gaf je ook aan dat het CO-proces gewoon door kan blijven gaan in deze tijd. Hoe kunnen we dat voor ons zien? Hoe ver is dat dan?
Ja, dat zijn allemaal videocalls, begrijpen we. waarbij we het overleg voortzetten. Dat betekent dat ik zeer regelmatig met de FDP aan tafel zit, maar dan wel aan mijn eigen tafel. En zij ook aan hun eigen tafel. Wij zijn in gesprek. Zoals je misschien weet, hebben wij een klankbordgroep vanuit de WVF ingericht. Die klankbordgroep is door het hele land gegaan om te inventariseren wat de wensen zijn van de werkgevers in deze, voor de richting CAO. Dat hebben we in een rapport. Dat rapport heb ik vandaag ook gedeeld met de FDV-bestuur en hun adviseur. En aanstaande woensdag spreken we over dat rapport en de items die daaruit voortkomen, die ter bespreking voorliggen richting CAO-onderhandeling. De werkgeversvereniging is zover dat zij ook al een onderhandelingscommissie hebben. Moet officieel nog wel door de Algemene Ledenvergadering worden geaccordeerd. Maar ja, die Algemene Ledenvergadering is natuurlijk uitgesteld vanwege alle toestanden.
Ja, de koppeling hebben jullie natuurlijk al, hè? Nu ook weer erbij. Dus bij de aanmeldingen van de nieuwe praktijken. Dus dat was ook een belangrijke zet natuurlijk.
We hebben op dit moment bijna 3000 leden.
Ja, want vorig jaar was dat toen minder toen elkaar in de studio zagen. In het eerste seizoen.
Ja, dat was duidelijk minder. Ja. Toen was die koppeling nog niet, niet klaar. Dat is nu allemaal gebeurd.
Ja.
Dus we zijn nu partij. Heel jammer is alleen dat het FDP wat problemen heeft met zijn inrichting van het bestuur. Daar zijn ze heel druk mee bezig. Er zijn door omstandigheden wat mensen uit het bestuur gevallen.
Waaronder ik?
Nou ja, waaronder jij, ja. Maar ook door ziekte nog iemand anders. Dus ja, dan wordt het wel heel krap. Maar daar zijn ze druk mee bezig. Want we willen dat proces in ieder geval aan de gang houden. Want dat is in ieders belang. Dat blijkt nu eigenlijk nog meer dan ooit. Want in ieders belang is dat het gewoon goed geregeld is allemaal tussen werkgevers en werknemers.
Kijk, dat zijn mooie woorden en positief bericht ook richting zo'n CAO-onderhandeling.
Ja, zeker.
Ja, en als laatste zouden we graag ook nog even wat van je willen horen. Wat eigenlijk een beetje door de hectiek overal voorbij is geschoten. De uitkomsten van het kostprijsonderzoek. Hoe kijk je daar tegenaan als werkgever?
Ja, ik heb het uiteraard gelezen. We hebben er eigenlijk als bestuur nog niet echt een standpunt over bepaald. Dus dat wil ik eigenlijk even parkeren.
Nou, dan is dat een mooie om elkaar een volgende keer weer te spreken. Zou je nog iets willen meegeven?
Lijkt me een ongelooflijk mooi onderwerp om dan in de totaliteit met het hele CAO-verhaal en alle mogelijkheden die er wel zijn, kijken naar van hoe kunnen wij verder komen. En wat is de rol van de kostprijs daarin? En wat gaan zorgverzekeraars daarmee doen?
Ja, dat zou een hele grote uitzending ook kunnen zijn. Hè? En zeker een heel belangrijk onderwerp.
Ja, en zou je nog één laatste boodschap willen meegeven aan de luisteraars? En misschien specifiek ook voor de werkgevers die naar de podcast luisteren?
Ja, probeer de rust even te bewaren deze week. Probeer de helderheid die er hopelijk komt goed te interpreteren voor je eigen praktijk. En ga kijken wat dat betekent. En ja, de belangrijkste boodschap voor iedereen op dit moment is natuurlijk blijf gezond.
Ja. Hartstikke bedankt voor je bijdrage, Daan.
Dankjewel, Daan. Heel belangrijk dat ook dit stuk besproken wordt. Hij zal ook binnenkort online komen. En zodra dat het bekend is, dan worden jullie ook op de hoogte gesteld vanuit WVF. Bedankt nogmaals. En we zullen uiteraard ook elkaar in de toekomst weer spreken voor over andere onderwerpen.
Zeker.
Yes.
Zeker.
Hey, fijne avond, iedereen.
Blijf gezond.
Zelfde.
Okay,
goed zo. Hoi. Ja, dat was Daan Spanjersberg, Jasper.
Ja, goede toelichting. Zeker ook als het gaat ook over het CAO-processen. Dat ze daar ook zeker gewoon energie in kunnen steken om dat door te laten gaan. En het signaal inderdaad wat zij ook hebben gekregen, dat mensen met een variabele salaris niet helemaal duidelijkheid nu hebben over wat gebeurt er nou met hun loon. En schokkend natuurlijk om te horen dat collega's gewoon weer de praktijk open of volledig open willen gaan zetten. Gewoon puur vanuit de financiële wanhoop die
er
is.
Ja, dit was wel eigenlijk voor mij een van de eerste signalen, Jasper, wat ik nu net hoorde. Dus ik heb hem nog niet online heel duidelijk zo vaak voorbij zien komen. Maar inderdaad, de druk erop die is wel inderdaad wel, dat merk je wel.
Ja.
Hey, bedankt Jasper voor jouw bijdrage.
Helemaal goed.
Fijne avond. Hoi.
Fijne avond.